betere buren. En wethouder Joosten. Oké.
Ik moet even de deur openmaken.
Ja. Het is goed dat je het woord hebt.
Ik neem het wel eens. Hè.
Goed. Dames en heren, het is 11 uur. We hadden gepland om over 5 minuten klaar te zijn. We hebben nog eigenlijk, 10 word ik door de griffie verbeterd. We hebben nog 3 agendapunten, dus ik verzoek u wel om een beetje vaart te maken.
Ja, maar sorry, er zitten belangrijke agendapunten bij. Ik wil het even afraffelen.
Ik vraag u alleen om niets te herhalen. U moet wel luisteren wat ik zeg. Dus ik vraag u allen om goed te vergaderen. Wie van de commissie wil het woord? Ja, begin ik bij Pak.
Ja, voorzitter. Pak is van mening dat eigenlijk dit onderwerp gezamenlijk zou kunnen besproken worden met het ISD-Bol onderwerp dat dadelijk komt. Want wat is nou het geval? Allebei de stukken lezende en de voorstellen lezende heeft de een met de ander te maken, denk ik. U stelt voor om betere buren onder te brengen binnen de organisatie van de gemeente. De situatie in deze regio leidt ertoe dat waarschijnlijk ISD-Bol ook zo lang de tijd gehad heeft. Mag ik het gewoon zo keihard zeggen. Dat zou kunnen betekenen dat het betere buren als een soort reïntegratiebedrijf straks een plek krijgt binnen deze gemeente Brunsum, die waarschijnlijk ook een onderdeel zal maken van misschien een nieuwe Brunsumse sociale dienst. Dus het is wat lastig om nu vragen te stellen over een toekomstscenario betere buren als onderdeel van de gemeente Brunsum, als we straks over ISD-Bol gaan praten, waarvan we eigenlijk niet weten wat straks de toekomst van ISD-Bol gaat opbrengen. Maar goed, het is zo dat het twee aparte stukken zijn, want het gaat namelijk niet alleen over die visienota betere buren, maar straks ook over de financiële situatie van ISD-Bol en begrotingen en dat soort. Dus we zullen het toch even apart doen. Wat me opvalt in het hele stuk, voorzitter, is dat toch eigenlijk wat slecht knip- en plakwerk is geweest. Want gaandeweg lezende van het raadsvoorstel vond ik overal fouten en typfouten en niet afgewerkte zinnen. Ik concentreer me even naar de voorstellen van het raadsvoorstel. Er staan een zevental punten genoemd. En mijn collega de heer Lespa, die zegt eigenlijk, ja, alle 7 punten hebben natuurlijk allemaal iets waar je wat dichter of wat serieuzer op in moet gaan. Maar ja, gezien de tijd zullen we dat niet te diep doen. Wat ik wel graag zou willen als vraag 1, het gaat over voorstel 6. En als ik dat lees en analyseer, bent u het dan met mij eens dat als wij dit akkoord, als we hiermee akkoord gaan, dat we dan eigenlijk een blanco cheque afgeven binnen de gemeente om aan de slag te gaan. En kijk ik dan naar voorstel 7. Het college de opdracht te geven om voorstel uit te werken betere buren per 1 januari 2018 als gemeentelijke afdeling in te bedden. Stuit ik tegen mijn eerste betoog, in het begin van mijn betoog, wat is straks de toekomst van ISD-Bol? Gaan wij nu 1 januari 2018 zeggen, we gaan het inbedden hier in de gemeentelijke organisatie. Krijgen we misschien in de loop van 2018. Ik heb geen kristallenbol, kan er niet in kijken. Maar ik weet niet wat straks de toekomst van ISD-Bol wordt. En dan een gemeentelijk integratiebedrijf, reïntegratiebedrijf, bij een sociale dienst die we ook nog moeten gaan inbedden. Ik denk, en daarvoor wil ik dat eigenlijk toch voorstellen om ons straks ook uitgebreid in de raad toch even dieper op in te gaan. Maar goed, we zijn in de commissie, dat voorstel komt straks pas van de voorzitter, dat het een stuk is wat je niet zomaar incidenteel moet kunnen vaststellen. Als je niet weet wat de toekomst van onze sociale dienst is.
Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst wil ik even terugkomen op de eerste vraag met betrekking tot de behandeling van het stuk in combinatie met ISD-Bol. Je hebt volkomen gelijk dat er natuurlijk onwaarschijnlijk veel parallellen zijn. Als je gaat kijken, niet alleen datgene wat er voor betere buren aan de orde is, wat er bij ISD-Bol aan de orde is, maar ook wat de hele constellaties bijvoorbeeld richting de hele participatiewet. Er zijn heel veel verwevingen, dus ik kan me heel goed voorstellen dat het dat ook het beeld is van zou je dat bij wijze van spreken niet onder een noemer kunnen brengen. Toch denk ik het goed is om die twee werelden uit elkaar te halen. Omdat namelijk in deze oplegnotitie een aantal zaken vanuit het verleden geregeld dienen te worden. Die vooral financieel organisatorisch van aard zijn. Ook een doorkijk naar de begroting voor het volgend jaar. En zo zeker ook een doorkijk naar de positie van de huidige omvang en de huidige vormgeving van Betere Buren ten opzichte van zoals het nu is. Nu is het een besloten vennootschap en hier wordt voorgesteld om over die rechtsvorm om erover te gaan nadenken. U zegt, is voorstel 6 een blanco cheque? Nee, dat is het niet. Want dat betekent gewoon van dat DBV zegt, wij willen heel graag gebruik maken van de financieringsmogelijkheden die er zijn binnen de gangbare regels die daarvoor gelden binnen de gemeente. Dus het is geen blanco cheque, maar dat betekent alleen maar dat je zegt van ik wil gebruik maken van de regelingen die er zijn. En Betere Buren zal ten alle tijde aan u als raad, als aandeelhouders moeten aangeven waarvoor ze het geld willen gaan aantrekken en wat dat bijdraagt aan het belang van de organisatie. Als u het dan heeft over 7, het voorstel wat hier staat, dat voorstel heeft er juist mee te maken dat toen Betere Buren in 2013 even uit mijn hoofd overging vanuit Licom via de WOZL naar de gemeente Brunssum, is er heel nadrukkelijk nagedacht over wat is nou de voorgestelde rechtsvorm. En toen is er vervolgens in een notitie aangegeven, als we alle plussen en de minnen naast elkaar gezetten, is het beste om er nu voor te kiezen om dat in een BV-structuur te doen. Maar inmiddels is er heel veel veranderd. Daar waar we in het begin Betere Buren vooral een reïntegratiebedrijf was en ook professionele diensten uitvoeren voor heel veel particulieren, zien we dat inmiddels de rol en de betekenis van Betere Buren significant veranderd is. Niet alleen ten opzichte met betrekking tot het hele terrein rond reïntegratie, maar ook bijvoorbeeld het werkdeel. Als je gaat kijken naar alle activiteiten van de groenploegen die er zijn. En dat maakt dat het belangrijk is, en u vindt het ook in het stuk terug, dat er een aantal argumenten genoemd zijn die stellen het ware beter om nu eens na te denken over de toekomst van de positie van Betere Buren en de rechtsvorm. En dat wordt hier in voorstel 7 neergezet in de zin van, zoals de inzichten nu zijn, zou het beste zijn om het als een soort gemeentelijke organisatie gaan in te richten en daar ook mee in te bedden in de gemeentelijke organisatie van Brunssum zelf.
Ja, voorzitter. Dus dan laat ik maar niet inhoudelijk een debat gaan daarover, want ik heb er natuurlijk wel een andere mening over. Maar wat ik dan toch graag zou willen uitgelegd zien, is dan, u heeft dan op een gegeven moment over een algemene reserve met een weerstandsvermogen 6% van de exploitatie, zoals andere gebonden partijen, heeft u het over. En dat wordt dan ingebed in onze eigen organisatie. Klopt dat? Want dat betekent dat wij, als wij dat gaan inbedden in onze eigen organisatie, dan hebben we toch gewoon het weerstandsvermogen van de gemeente Brunssum. En dan hoeven we toch niet meer beroep te doen op 6% van een eigen BV. Dat is dan één vraag.
Voorzitter, ik kan die verwarring begrijpen. Het weerstandsvermogen, waar dit betrekking heeft, even betrekking op 2017. Dus op het moment van dat je dan zegt, ik ga er een gemeentelijke afdeling van maken, dan zal dat in ieder geval betekenen dat je op dat moment je ook moet afvragen wat dat dan voor een weerstandsvermogen betekent, omdat je in een gemeentelijke organisatie daar op een hele andere manier mee omgaat. Maar het feit van dat je nu op dit moment zijnde een BV, dat je als het ware geen weerstandsvermogen hebt, dat is feitelijk voor een organisatie geen wenselijke situatie. Iedere organisatie, of het nou een thuissituatie is, of dat het nou een BV is, een stichting, het is altijd belangrijk van dat je een sok onder je matras hebt zitten om op slechte momenten er even aanspraak op te kunnen maken. En een organisatie is Betere Buren als BV die dit nu niet heeft, is in essentie gewoon geen goede zaak. En daar is het voorstel op gebaseerd.
Ja, goed, tot slot, voorzitter, laatste opmerking. Toch even inhoudelijk textueel, toch even kijken naar dit stuk. Want ergens heeft u het weer over 4D's. Hè, dat hebben we afgeschaft. Het zijn nog 3 decentralisaties waar we over hebben. Dan komt u naar de rand wel weer op 3D's. Dus het rommelt een beetje qua tekst. En dat vind ik toch wel zonde. Als ik bijvoorbeeld onderaan van 5 van 8 kijk, dan staat plotseling het woordje dit. Ja, en dan valt er geen zin meer. Dus ja, het is misschien toch even handig om dat even kritisch even na te kijken. En maak het even correct.
Voorzitter, dit is niet, dit is gewoon, er moet nu heen draaien, maar dit is natuurlijk niet het kwaliteitsniveau wat wij normaal gesproken binnen deze gemeente te doen gebruikelijk is. Het is inderdaad zo dat er een aantal dingen in staan die taalkundig niet correct zijn. Dat moeten we corrigeren, ze horen het niet en uw opmerking is volkomen terecht.
Goed, dankjewel.
Dankjewel. Kijk hier dus van de verre, PPD.
Ja, voorzitter. Ik moet zeggen, het is een vergaand stuk. Waar wij eigenlijk van mening zijn dat we met de voorstellen 1 tot en met 6 eigenlijk zonder meer kunnen instemmen. Het enige wat we doen is het vaststellen van de financiële rapportages en verlenen décharge. We verlenen uitstel binnen de mogelijkheid van de statuten om stukken op te leveren. Dat lijkt mij allemaal logisch. Voorstel 7 vind ik echter in deze een vreemde eend in de bijt. En ik zou graag, waar wij ook in het verleden toen de zeg maar, Betere Buren BV is opgericht, hebben we toen heel nadrukkelijk en met elkaar van gedachten gewisseld over welke structuur de Betere Buren in beslag moest krijgen. Een van de redenen waar we toen naar gekeken hebben was de mogelijkheid om zoiets ook op de afstand te kunnen zetten in de toekomst. Het had ook te maken met een stukje aansprakelijkheid. Het had ook mee te maken dat de wetgever op een gegeven moment diensten ging bekijken als een vennootschapsplichtige dienst. Dat verandert niet doordat wij hem dadelijk gaan inbedden in de gemeentelijke organisatie. En wij zouden graag nog eens een keer met elkaar gewoon van gedachten willen wisselen. Waar willen we nu met die Betere Buren heen? En hoe gaan we dat dan inbedden in de organisatie? Dus misschien een vreemd voorstel, maar goed, we kunnen hem niet anders brengen dan... dan zo dat we zeggen van, we zouden graag het advies willen opknippen en ook het besluit willen opknippen. En dan voorstel 1 tot en met 6, zoals het hier staat. En voorstel 7 zouden wij eigenlijk graag na het reces even met elkaar diepgaand van gedachten willen wisselen. Over waar staan we met Betere Buren? Waar gaan we naartoe? Op het moment dat we dit nu hier vanavond even zo beslissen en we zeggen, weet je, dit moet maar door naar de raad. Volgens mij is er ook geen enkele noodzaak om dit onderdeel, de andere onderdelen wel, maar dit onderdeel nu hier alle minuut zeg maar, af te kaarten. Ja, en dan denk ik dat het ook recht doet aan de discussie. En wat mij betreft kun je dan heel makkelijk financieel instemmen met het voorliggende stuk en ook met het uitstel verlenen. En dan kunnen we na het reces, zeker met de agendas die we hebben, eens even diep gaan met elkaar van gedachten wisselen van oké, waar staan we? Ook in het kader van de participatie, waar willen we naartoe, hoe gaan we verder met ISD Bol, wetende dat Landgraaf Heerlen, zeg maar, Landgraaf en Heerlen een herindeling krijgen en waarschijnlijk op een andere manier structuur gaan regelen. Hetzelfde geldt voor onderbanken en ja, dan vind ik het wel zinvol om daar eens met z'n allen op een fatsoenlijke manier van gedachten te wisselen. Dus mijn verzoek is eigenlijk om dat zo te doen, maar als daar bezwaren tegen zijn waarom het niet zou kunnen, dan vernemen we dat natuurlijk graag.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb begrip voor de vraag. En ik zie ook wel parallellen in de opmerking die eerder vanuit de PAK-fractie gesteld waren, namelijk van wat is nou uiteindelijk straks de positie van Betere Buren in de hele constellatie rond ISD Bol, rond de participatiewet en dergelijke. Kijk, de hele opbouw, er zitten een aantal zaken in die we gewoon financieel moeten aftekenen met elkaar. Ik kan me ook voorstellen dat met betrekking tot de begroting door links en rechts ook nog wel wat vragen kunnen zijn. Maar als het gaat om de positie van Betere Buren, zowel in de hele participatiewet enerzijds en anderzijds, als je gaat kijken, wat is nou de beste positie om die als het ware waaronder te kunnen gaan brengen, dan is nu het voorstel gedaan van ga eens kijken of, tenminste nu is het idee van doe dat vooral vanuit de gemeentelijke organisatie, maar ik heb er ook behoefte aan om u als raad te kunnen overtuigen of dat inderdaad wel de juiste constructie is. En net zo goed als in 2013 er nu een keurig netjes overzicht was aangeboden om te aan te geven van kijk, dit is de mogelijkheid A, dit is mogelijkheid B, de voor- de nadelen en uiteindelijk kom je dan afgepeld tot een afgewogen advies. Zo wil ik uiteindelijk ook u uiteindelijk als raad kunnen overtuigen dat het voorstel wat we doen het beste is. We zijn er nu vanuit gegaan van dat het een gemeentelijke afdeling is, maar wellicht dat je in de discussie met elkaar tot een andere afweging gaat komen, omdat je misschien ook wel duidelijk gaat praten over dat de positie die is die we gaat innemen, die hele participatie een andere is. Dus ik begrijp uw vraag en ik wil, het is uiteraard ook aan u als commissie om er iets mee te doen, maar ik wil er absoluut niet onder willen tegenover staan.
Mag ik één voorbeeld noemen? Kijk alleen naar het weerstandsvermogen. Het is natuurlijk een ander verhaal als je zoiets doet vanuit een BV-structuur. Of dat je zegt, vind het ingebed in een gemeentelijke organisatie. Want dan heeft het direct consequenties voor het weerstandsvermogen. En dat is maar één onderwerp. En ik zou daar graag iets verder op in willen gaan, alvorens hier gewoon maar te beslissen dat we het gaan inbedden in de gemeentelijke organisatie.
Nogmaals, voorzitter, ik heb begrip voor de vraag. Ik sta er ze zeker niet onbewillend tegenover, omdat ik ook heb gemerkt dat op in ieder geval bij de bijdrage van de PAK feitelijk op een bepaalde manier er ook richting tenderen.
Dan bij de SP.
Ja. Nou, ik wil wel even aanhaken op de opmerking van de VVD. Hier wordt wel een advies gegeven door de ondernemingsraad dat zij wel degelijk voorstander zijn van die inbedding. Ja, en? Dat advies kan je toch in ieder geval meenemen. Ja, we gaan het naar ze neerleggen natuurlijk, maar ik denk dan als de OR daarin een positief advies geeft, zou je dat ook ter harte kunnen nemen, in ieder geval voor de mensen zelf. Want ze geven daar een aantal motivaties aan waarom zij dit positief adviseren.
Ja.
Ik hoor wat u zegt, maar kijk, de afweging die wij als raad moeten maken gaat breder dan wat de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft een taak en wij hebben een taak. En ik vind wel dat we dat in overeenstemming en overleg, en dat kan ook gerust met die ondernemingsraad, kunnen doen. Maar uiteindelijk moeten wij een eigenstandige afweging maken. Uiteindelijk, als er een flink tekort is, is niet de ondernemingsraad die het betaalt, maar zijn wij degene die er verantwoordelijk voor zijn.
Voorzitter, daarop reagerende. Kijk, het voorstel dat gedaan is, is om nog een keertje in de volle omvang en de volle dimensie te gaan kijken van wat is nou de positie van betere buren binnen de participatie enerzijds en welke rechtsvorm hoort daarbij. En als je tot een afweging gaat komen, is niet gezegd dat je daarmee het voorstel om dat eventueel als gemeentelijke afdeling te pakken, om dat daarmee terzijde te schuiven. Sterker nog, je gaat alles opnieuw oppakken, je gaat het opnieuw wegen. En uiteraard neem je dan in de gedachtegang met betrekking tot die gemeentelijke organisatie het feit dat een OR daar positief op heeft gereageerd, neem je natuurlijk in je overwegingen mee. Dus in zoverre is dat een welkom en een zinvolle aanvulling in de totale discussie.
Ja, het komt me toch wel een beetje vreemd voor dat hier nu een raadsvoorstel ligt en dan in één keer kan er over nagedacht worden om daar toch later nog over te besluiten. Dan vraag ik mij af, waarom is het raadsvoorstel dan hier opgesteld en waarom staat het dan hierin? Wat is de overweging dan geweest om dat hier voor te stellen dan? Dan geef je eigenlijk al aan als college, wij hebben er niet goed over nagedacht.
Nee, voorzitter, dat zou mijn conclusie niet zijn. Kijk, waar het om gaat is dat we hier in deze commissie met elkaar spreken over het voorstel wat thans voor ligt. En u moet als commissie beoordelen of u dit voorstel rijp vindt voor toeleiding, de doorleiden naar de raad en de behandeling. Daar is deze commissie voor bedoeld. En als we tijdens de commissie tot de slotsom komen en u als commissie neemt het besluit dat met betrekking tot de voorgestelde zaken die we hier met elkaar willen aftikken, dat er wellicht een andere volgorde moet komen of dat mogelijkwijs er zaken zijn die een nadere toelichting nodig hebben of een nader onderzoek nodig hebben, dan is daar natuurlijk niks mis mee. Dat is een onderdeel van het beraad. Dat vormt geen disqualificatie met betrekking tot het werk wat van tevoren is gegaan, maar dan is het logische proces dat wij hier in een commissie met elkaar over het onderwerp spreken.
Ja, goed, dan geeft het toch niet voldoende argumenten hier, denk ik dan. Maar goed, ik ga eventjes door op bladzijde 4 van het raadsvoorstel. Want dat vond ik ook een hele vreemde conclusie die daar wordt gesteld. En misschien kunt u me daar een toelichting over geven. Daar wordt ingegeven punt 7, argumenten en overwegingen dan. Hè? De ontwikkelingen van de doelgroep. De doelgroep zal zwaarder gaan worden. En dan is dan dat de verwachting is dat er steeds meer cliënten uiteindelijk aangewezen zullen zijn op vrijwilligerswerk en andere vormen van participatie. Daar kan ik me nog iets bij volgen. Maar dan staat er vervolgens, de doelstelling zal dan ook steeds meer overgaan in het verhogen van de loonwaarde en het meedoen naar vermogen. Het verhogen van de loonwaarde, hoe kun je dat dan uitleggen als mensen, zeg maar, als het steeds zwaardere doelgroep wordt? Als deze mensen inderdaad vrijwilligerswerk moeten gaan doen, hoe kan je dat dan tot elkaar verhouden?
Als we het hier hebben over verhogen van loonwaarde, dat betekent het dat deze mensen eigenlijk, wat we nu zien,
niet meer uitstromen naar regulier werk, maar uitstromen naar de nieuwe vormen van gesubsidieerd werk. Dus dat betekent dat deze mensen nog maar een lage arbeidsproductiviteit hebben en dat eigenlijk de doelstelling van Betere Buren niet zozeer is zoals in het verleden mensen laten uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt, maar dat is eigenlijk om het arbeidsvermogen van mensen te verhogen. Met arbeidsvermogen verhogen naar 40% is nog maar een heel laag arbeidsvermogen waarmee ze, ja, zoals de arbeidsmarkt er nu uitziet, ook geen reguliere banen zullen kunnen bekleden. Maar dat is het maximaal haalbare bij deze doelgroep voor Betere Buren, is het arbeidsvermogen verhogen. En dat is de opslag natuurlijk naar het verleden, waarin we ernaar streven om mensen te laten uitstromen naar reguliere banen.
DCD.
Ja, dankjewel voorzitter. Wij vinden het ook een hele vreemde zaak als ik naar de beslispunten kijk. Het gaat over de jaarstukken en dan krijg je nog wat erbij gefietst wordt. Ja, dus wat gaan we met Betere Buren doen? Gaan we die opnemen? Ik vind het anders bij elkaar gepakt en ik vind inderdaad dat je inderdaad wat meer tijd moet hebben. Kijk, aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, als het raadsvoorstel wordt uitgewerkt, kunnen we als raad nog altijd ja of nee zeggen. Dat is wel waar. Maar ik vind het wel bij elkaar gezocht. En dat strookt dus niet met jaarstukken en met nieuwe ontwikkelingen. Dat vinden wij. Dus we vinden het eigenlijk ook een heel, heel vreemd verhaal.
Dank u wel. Wat hij van aanbreidt.
Ja. We hebben ook wat vragen over de jaarrekening 2014-2015, dat snappen we. Dat is ook gecontroleerd. Hè? Dus dat je dat gaat vaststellen, dat snappen we zeer zeker. Dan de toevoeging aan de algemene reserve voor de weerstandsvermogen, dat is 6%. Hè? Dat is 120.000 euro en ik begrijp nu dat het alleen voor dit jaar is, voor het jaar 2017. Ervan uitgaande dat er een andere organisatiestructuur komt. Stel dat die er niet komt, dan kan ik me voorstellen dat je zegt dat zou zich verder moeten ontwikkelen. Dat is één wat ik dan vraag. En twee, wat ik daarin mis is een onderbouwing waarom die weerstandsreserve getroffen moet worden. Hè? Want je zegt van, iedereen doet dat. Hè? Je moet eigenlijk spaargeld op je spaarbankboekje hebben. Hè? Maar meestal heb je dan ook voorwaarden waarom je dat spaargeld van dat spaarbankboekje afhaalt. En zeg maar de op welke momenten en onder welke voorwaarden dat dan gebruik zou kunnen gemaakt worden van die 120.000 euro, vind ik niet terug in het stuk. Dus daar ben ik wel naar geïnteresseerd hoe dat zit.
Nou, voorzitter, daar kun je een generiek en een specifiek antwoord op geven. Als je het zegt van wat is nou de specifieke reden waarom Betere Buren weerstandsvermogen wil hebben, dan kom je eigenlijk toch wel een beetje uit op het feit, zoals ik net eigenlijk zei, een beetje plastisch uitgedrukt, van op het moment van dat je geen geld hebt, ook geen enkele buffer hebt om ieder negatief aspect op te vangen als BV, dan zou je feitelijk wel direct in de verliescijfers zitten. Nou, daarom is het ook, zo dat dit soort organisaties eigenlijk ook zelfs letterlijk verplicht een bepaald eigen vermogen moeten kunnen hebben en een stukje weerstand moeten kunnen opbouwen. Dat is de algemene gang van zaken. Als je zegt van, hoe zit het nou specifiek met deze BV en waarom zou deze BV nou specifiek een stuk weerstandsvermogen moeten hebben, voor welke onderdelen en dergelijke, dan wil ik toch graag eventjes naar de operatie kijken om aan te geven van waar dat mogelijk van toepassing zou kunnen zijn. Nog los van het feit dat ik ook niet heb kunnen aantreffen op het moment dat ik dit rapport heb overgenomen van of er al een, laat ik zeggen, een uitgekristalliseerd beeld is waar je specifiek dat weerstandsvermogen zou kunnen gebruiken. Ja.
Specifiek kunnen we dat inderdaad nu niet aangeven. Het gaat er vooral om dat we een reserve nodig hebben op het moment dat we uitgaven hebben die wel binnen de begroting vallen, maar waarvoor we de liquide middelen, waarvoor we de middelen in elk geval niet hebben op dat moment. Denk aan een investering, vervanging van materiaal, grotere uitgaven die we nodig hebben. Ja, specifiek op dit moment niks, maar ik kan me wel voorstellen als we de Betere Buren willen blijven doorontwikkelen, om de doelgroep weer te kunnen bedienen, dat we ook materiaal nodig hebben, middelen nodig hebben die we nu niet hebben of die moeten gaan vervangen. En daar hebben we vermogen voor nodig.
Maar die
begroot
je normaal gesproken? daar heb je een visie op, hè? Daar heb je een toekomstvisie op, dus die begroot je. En dan zet je daar ook een keer de middelen voor aan de kant. Dat is iets anders dan een weerstandsvermogen. Wat je voor, mijn simpele geest, zeg maar, voor noodgevallen hebt, waar je aanspraak op maakt. En onder welke condities is het dan een noodgeval, laat ik het dan maar zo zeggen.
Een noodgeval, dat kan ik niet specifiek aan.
Ja,
dat is een noodgeval.
Een aanspraak van een auto is dan geen noodgeval.
Nee, maar voorzitter, ik denk... Voorzitter, ik denk dat we ervoor moeten waken van dat we hier een wat academische discussie van maken. Ik denk dat het helder moet zijn dat een organisatie een weerstandsvermogen nodig heeft voor onvoorziene situaties, waarbij je dus in feite te maken krijgt met kosten die niet voorzien waren, waardoor je als het ware moet kunnen terugvallen op een soort noodfonds om je daar tegen in te dekken. Daar is in feite een stuk weerstandsvermogen voor nodig. En daarom is het ook eigenlijk zaak dat iedere organisatie dus ook een besloten vennootschap dat zou moeten hebben. We moeten even uitkijken dat we het niet door de war gaan gooien met liquiditeit. Want liquiditeit is het vermogen wat je hebt om, als het ware, gewoon je lopende rekeningen te kunnen betalen en voldoende geld op kas te kunnen gaan hebben. Want dan zou je het ook over een rekening courantverhouding met een bank kunnen gaan hebben. Dus nee, die zaken moeten niet door elkaar gaan gooien. Maar waar het wel om gaat is van dat wij het belangrijk achten dat iedere organisatie, dus ook een BV, als het ware een buffer heeft voor onvoorziene situaties, dat je zegt van nou dan als, en nogmaals, ik kan ook niet zo snel ervoor verzinnen, maar dat je zegt van dat je daarvoor een stukje weerstandsvermogen hebt, waar het ook voor bedoeld is. Als je zegt, zo'n weerstandsvermogen, die moet als het ware aan bepaalde criteria voldoen en die willen we met elkaar vastleggen in een stuk, dan vind ik het heel terecht dat je dat alsnog gaat formuleren.
Dan de begroting 2018. In die begroting, hoeveel FTE CO-personeel is daarin begroot in die post?
19.
Bij de opleidingskosten, ik heb die vraag al eens een keer gesteld. Overige opleidingskosten personeel, dat is dus volledig gerelateerd aan het personeel dat, aan het CO-personeel, die post die daar staat, of zit daar ook opleidingskosten van de mensen die je naar werk wil begeleiden of waarvan je de loonwaarde wil verhogen?
Dat is niet alleen voor CO-personeel.
En hoe verhoudt zich dat dan?
Weet ik niet in mijn hoofd.
Voorzitter, u vraagt, ik begrijp de vraag heel specifiek van, er zijn opleidingskosten. Welke opleidingskosten hebben betrekking op personeel en welke hebben op andere medewerkers of mensen die tijdelijk ten dienste zijn gesteld bij Beter Buren? Ja, dat kunnen we laten uitzoeken.
Ja, die dan inderdaad
die investeert
in je doelgroep, inderdaad. Ik vraag dat ook omdat onder het kopje opleidingen, en daar wordt ook in het raadsbesluit iets over, in het raadsvoorstel iets over gezegd. Als je dat vergelijkt met de visie van Brunsum 2025, hè, dan zijn daar specifieke onder Brunsum werk, specifieke zeg maar activiteiten beschreven. Dat je gaat investeren in mbo, hbo vacatures, zal ik maar even zeggen, in deze regio. Maar ook dat je toe doet spitsen op creatie van werk in zorg, toerisme, dienstverlening en kleinschalige bedrijvigheid. En ik vroeg me dus af van hoe je dat gaat integreren, want dat is eigenlijk zeg maar de rode draad wat ik mis in de visie zoals die hier ligt. Van hoe ga je die visie vormgeven, want dit stuk is ontzettend intern en financieel gericht. Hè? Maar hoe ga je dat dan, hoe ga je opleidingen en dergelijke inzetten om aan die doelstelling te voldoen en om loonwaarde te verhogen?
Ja, je heeft het over mbo, hbo opleidingen, we hebben het hier over de doelgroep.
Dat is wat er in 2025 staat.
Ja, maar dit stuk gaat over 2017, 2021. En we hebben het over de doelgroep die bij Beter Buren ontwikkeld wordt. Ja, een merendeel van deze doelgroep is niet HBO onderlegd. Dat zal er ook niet kunnen komen. Dus wat wij doen is specifiek voor deze mensen allerlei trajecten inzetten die ertoe leiden dat ze dan aan de loonwaarde kunnen krijgen, dat ze in ieder geval een kans kunnen krijgen om of richting vrijwilligerswerk of betaald arbeid uit te kunnen stromen. En dat kan in allerlei vormen zijn. Dat kan heel gericht en specifiek zijn. We zijn bijvoorbeeld al gedaan met logistieke opleidingen. Mm-hmm. Maar het kan ook vakmanschap zijn of het kan algemene ontwikkeling zijn. Allemaal afgestemd op het specifieke ontwikkeltraject van elke cliënt. Is dat een antwoord op uw vraag? Nee?
Ik noemde dat mbo-hbo omdat dat onder dat plan van 2025 zit. En ik noemde dat als voorbeeld omdat daar in het raadsvoorstel naar verwezen wordt. Ik zeg niet dat ik denk dat jullie mensen gaan ontwikkelen naar mbo-hbo opleidingsniveau. Maar het is de visie voor Brunsum 2025 waarin ook genoemd wordt waar mensen dan ontwikkeld zouden moeten worden. Toerisme is daar een van. Kleinschalige bedrijvigheid is daar een andere van. En ik was gewoon benieuwd in de visie van Betere Buren, hoe zich dat dan verhoudt, die visie van 2025, ten opzichte van de hier gepresenteerde visie in het raadsvoorstel. Dat was mijn vraag. En één element daarvan is opleidingen. Vandaar ook, hoe verhoudt zich het opleidingsbudget van het personeel ten opzichte van de mensen die je aan werk wil helpen?
Maar voorzitter, daarom is het denk ik belangrijk dat we eerst dat gaan bekijken hoe die verhouding is en ook mogelijkwijs kunnen gaan bekijken van waar mogelijkwijs er een link te leggen zou zijn als die überhaupt al te liggen is. Want nogmaals, de verwachting is dat als we gaan kijken naar de specifieke doelgroep van Betere Buren, dat als je gaat kijken naar mbo-hbo opleidingen, dat het waarschijnlijk zwaar ondervertegen is.
Dan had ik nog een vraag over hoe er geanticipeerd wordt, hè? Want je zegt de doelgroep wordt steeds zwaarder, zeg maar, om te bemiddelen. Hè? Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar hoe wordt er dan geanticipeerd op de veranderingen in de WW-wetgeving en de veranderingen in de IOW en de IOW naar de toekomst toe in de visie van Betere Buren?
Je zou iets moeten uitleggen wat je nou precies bedoelt, want ik kan die vraag zo niet... Ja.
Nou ja, dat zou... logischerwijs een toename moeten plaatsvinden van mensen die zich hier van bijstandsuitkering gaan melden, die hun baan verloren hebben in het reguliere bedrijfsleven en die daar dus wellicht iets eenvoudiger te eerder aankloppen bij de gemeente, laat ik het zo zeggen, hè? Want na WW-uitkering, hup, bijstandsuitkering, daar waar er eerst nog een andere voorziening voor getroffen werd. En of daar in de risicoanalyse, zal ik maar even zeggen, en in de plaatsingsanalyse rekening mee is gehouden in de langere termijnvisie voor Betere Buren?
Ja, met de huidige economische ontwikkelingen komen deze mensen in feite niet meer bij de bijstand terecht. Die mensen zien wij momenteel niet. Wat we momenteel zien zijn mensen die toch een veel grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dus deze mensen, ja, daar zijn op dit moment voldoende banen voor als ze gemotiveerd zijn. Zelfs leeftijd is op dit moment daar minder een beperking in. Dus het is niet zo dat dat van invloed is op die visie op dit moment.
IOW en IOAW zijn voorzieningen voor mensen die in ieder geval ouder zijn dan 50 jaar. En voor de IOW zelfs 60 jaar. En ik meen toch wel te denken en te weten vanuit mijn, waar ik de rest van de week mee bezig ben, dat die mensen het erg moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Ondanks de krapte.
In het kader van de motie die hier vanuit de gemeenteraad is aangenomen, hè, met extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor integratietrajecten. Een van de doelgroepen erin zijn de 50-plussers. We zien nu dat de mensen die daar geplaatst zijn, wat wij daarvan terugkrijgen, is dat die mensen, als ze een realistisch beeld hebben van de mogelijkheden die er voor hun nog zijn, plaatsbaar zijn, ondanks hun hogere leeftijd. Dus op dit moment, met de huidige economische omstandigheden, is dat geen probleem als de motivatie goed is en mensen bereid zijn om te accepteren het werk wat op dit moment geboden wordt. Dat is natuurlijk wel zo. Hè? Mensen moeten hun verwachtingen daarin wel bijstellen vanuit de bijstand. Hè? Even geredeneerd vanuit de bijstand. Want daar is elk werk is gewoon te aanvaarden.
Ja, ja, dat weet ik. Maar dan nog is het niet altijd eenvoudig. En dit is een visie die loopt tot 2021. Hè? Dus, maar je zegt, het antwoord daarop is, zeg maar, de extra stimuleringsmaatregelen, het extra geld wat ter beschikking is gesteld door het raadsbesluit.
Die hebben we dus ook specifiek voor deze groep ingezet.
Wat wat wordt als omzet gezien in de kant van de begroting van opbrengsten? Wat valt onder omzet?
De opdrachten afdeling openbaar ruimte, de overige opdrachten gemeente, de overige opbrengsten niet gemeente, de Easybolt trajectbegeleiding. De omzet werkzaamheden in het kader van de WMO. En de pilot onderbanken trajectbegeleiding.
En wat is Easybolt trajectbegeleiding opbrengst?
De trajectbegeleiding is het ontwikkelen van de cliënten die we aangeboden krijgen via de participatiewet vanuit de eerste bol. Daar het hele verhaal wat we daarmee doen, dat is net vertaald.
Hoezo is dat een opbrengst van 5 ton?
Dat zijn trajecten die bij ons lopen worden. En dan zetten we mensen en middelen voor. Die moeten betaald worden.
Aanvulling, dat is nu juist de grote omslag met de komst van Betere Buren. In het verleden gingen de reïntegratiemiddelen die gingen naar externe reïntegratiebedrijven. Daarvan heeft deze gemeenteraad gezegd, dat willen wij als Brunsum willen we dat zelf organiseren. En daarvoor is Betere Buren gekomen. En daar worden de trajecten bij Betere Buren nu uitgefinancierd. Daar waar het voorheen naar de Randstads en noem maar alle bedrijven in de reïntegratiebranche ging.
En een gedeelte van de opbrengsten natuurlijk in de minder bijstand. Hè. Dat is natuurlijk vertekend. Hè. Dat moet je natuurlijk ja.
Nee, minder bijstand geen natuurlijk bijstand.
Onder punt 6 is die investeringen. Bij investeringen plegen uitdrukkelijk binnen de vastgestelde financiële en budgettaire kaders. En dan sluiting aan een bepak. Van welke belemmeringen zie je dan op voorhand? Hè? Want je zegt hiervan, op het moment dat dat speelt, dan gaat de raad aan mee akkoord. Dat is meer zoals ik het lees, hè? Dat punt 6. En dan is mijn vraag van welke belemmeringen zouden er dan überhaupt in het vooruitzicht zijn aangezien het de vastgestelde financiële en budgettaire kaders zijn. En betekent dat niet dat we op voorhand akkoord gaan met zo'n renteloze lening vanuit het Treasury Statuut, door de gemeente?
Nou, misschien staat het dan misschien een beetje raar geschreven, maar het is geen blanco check. Het wordt duidelijk aangegeven, het moet passen binnen de vastgestelde begroting van Betere Buren. Het moet passen binnen de kaders waar de gemeente de Treasury heeft geregeld. Dus Betere Buren is doet overheidswerkzaamheden, dat is ook in dat mededingingsbesluit opgenomen en de gemeente moet dan op basis van het Treasury Statuut kan de gemeenteraad een jaarlening verstrekken en dan geven wij aan waar dat voor is. En dit speelt vooral op het moment dat we investeringen moeten plegen. Dus als we die niet hoeven te plegen, als je privé iets doet of een bedrijfsleven doet, dan kun je externe financiering aangaan. Maar als BV kunnen wij veel beter bij de gemeente lenen, omdat dat goedkoper is. We hebben ook geen relatie met een externe bank. Nu hebben we dat gedaan met de liquide middelen die we hebben. Maar dat betekent dat we soms rood staan, laat ik het dan zo maar zeggen, en eigenlijk moet je dat gewoon op een legale en goede wijze bedrijfseconomisch financieren. Dus het is geen blanco check en we komen terug als het nodig moet zijn.
En dan voorstel 7, ja, daar sluit ik toch aan bij wat ook de VVD aangaf. Ik had daar wel een paar vragen voor mijn eigen zeg maar nieuwsgierigheid. Het is alleen voor cao-personeel hè, die ondergebracht worden onder die ambtelijke organisatie. Welke cao hebben die nu?
De Carl Hugo met een aantal uitzonderingen.
En hoe is het nu met de directiestructuur gezien het, zeg maar het verlaten van meneer Jansen van de...
Ja, voorzitter, het is een tier 1 board constructie, dus dat betekent dat je als het ware een eenlagige constructie hebt waarin de operationele, maar ook die bestuurlijke verantwoordelijkheid in één eenheid is ondergebracht. Dat doet zich in zoverre wel een beetje een bijzondere situatie voor. Het bestuur wat feitelijk dus als het ware uit 3 personen bestaat eigenlijk nog steeds uit 3 personen. Wethouder Jansen is nog steeds ingeschreven bij de KVK, of de voormalige wethouder Jansen nog steeds ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als bestuurder. En het is aan u als raad om het besluit te nemen om wethouder Jansen uit te schrijven als bestuurder en een nieuwe bestuurder in te schrijven. Dat is normaal gesproken de feitelijke status. Dus ik neem op dit moment zijn portefeuille neem ik waar. Hè. Maar op het moment van dat je het gaat formaliseren, zal er dus opnieuw een wethouder als bestuurder via de inschrijving van de Kamer van Koophandel, zolang je dus nog voor die BV-constructie kiest, ingeschreven moet worden.
Oké. En hoe verhoudt dit voorstel zich ten opzichte van het eventueel te formuleren masterplan sociaal domein?
En voorzitter, dat is het wat voor mij op dit moment lastig te beantwoorden is. Omdat natuurlijk het hele masterplan sociaal domein over meerdere portefeuilles heen gaat. Ik zou het toch graag willen beperken tot hetgeen wat ik zojuist heb geantwoord naar aanleiding van de vraag vanuit de VVD-fractie over voorstel 7. Ja, om er toch nog eens een keertje goed naar te gaan kijken hoe we in ieder geval tot een voldragen besluit kunnen komen met betrekking tot de positie van Betere Buren naar de toekomst toe. In het geheel van de participatiewet, maar ook nog een keertje uit specifiek gaan kijken van welke rechtsvorm hoort erbij. En heel belangrijk, wat is dan ook heel inhoudelijk en duidelijk omschreven, de rol van de raad daarbij. En dat we daar met een voldragen terug gaan komen. Dat we dat opnieuw bij u onder uw aandacht gaan brengen. En dat dus ook met een goed verhaal over de bühne kunnen gaan brengen. En dat we ons wellicht er nu wat meer kunnen gaan concentreren op een aantal financieel technische zaken die nodig zijn voor de voortgang van Betere Buren dit jaar. Maar die ook, denk ik, een stuk afronden kunnen vormen van een aantal financiële issues uit het verleden.
Ja, voorzitter, ik zal maar even aansluiten. Mijn PvdA collega. Ja, het is een stuk. Ik moet wel zeggen dat de heer Van der Roer aan zijn medewerkers wel hebben geluisterd. Althans in mijn optiek. Ik spreek hier voor mezelf. Want ja, ik denk dat dat voorstel ten aanzien van die inbedding niet zomaar uit de lucht komen vallen. Want we hebben informatieavond gehad. Er zijn bilateraaltjes geweest. En daar zijn we helaas niet bij geweest. En ik heb toen gezegd, en misschien anderen ook, of het is hom of het is kuit. En een hybride vorm, ja, dat doe ik niet aan. En kiezen is verliezen, dus ja, op een gegeven moment moet je keuzes maken en daar moet je dan ook voor staan. Alleen vind ik, voorzitter, in dit voorstel is, en ja, de heer Joosten zei het al, dat wat is nou de zeggenschap van de raad, ik heb het hier ook opgeschreven, in de beide scenario's, want dat zijn drie scenario's zijn er voorgesteld, wat is hier nou eigenlijk? En, ja, het zal geen geheim zijn, ik ben niet zo'n voorstander vanuit op afstand zetten. En ik moet zeggen, in ieder geval is er is over nagedacht om dat tot een eigen afdeling te maken, het reïntegratiebedrijf. Ik vind het alleen ook een brug te ver om dat per 1 januari 2018 te doen. Gezien de schuivende panelen die er nu zijn ten aanzien van ISD-BOM en de gemeentelijke herindelingen, Landgraaf, Heerlen. Dus ik zeg op dit moment chapeau voor dit stuk. Het is nog niet uitgewerkt. Men heeft geluisterd, althans in mijn optiek, naar de input van de raadsleden en de commissieleden. En ik vind zelf ook, kijk, dat die financiële afrekening, daar ben ik het op zich mee eens. Er is gewoon geen woord Spaans bij, maar ten aanzien van voorstel 7 vind ik, ja, dat moet nog nader beschouwd worden bij deze.
Geen reactie?
Ja, voorzitter, ik denk dat het helder is. Ik denk dat de mensen die dit stuk hebben geregeerd, zeker ook de complimenten van de bijdrage van meneer Slakkers tot zich moeten nemen. En ik zie alleen maar in het voorstel 7, nogmaals, en dat hebben we ook eerder aangegeven, ook toen mevrouw Koenen namens de SP er een opmerking over maakte over het voorstel dat er ligt. Natuurlijk is er goed over nagedacht, natuurlijk. Alleen het gaat erom. Of we daarmee het punt hebben bereikt dat we richting de raad kunnen zeggen van en dit is uiteindelijk ook het definitieve voorstel wat we aan u willen voorleggen. En juist vanwege het feit dat we zeggen, zoals het hier staat, verdient het als het ware een verdiepingsslag ook in het licht van al hetgene wat rond de participatiewet gaat komen, zou het goed zijn om inderdaad die punten in te met 6 om daar nu iets van te zeggen. En om met betrekking tot punt nummer 7, wellicht de omschrijving zodanig aan te gaan passen dat we zeggen, nou, we trekken dat in een wat breder kader. Wat goed is, staat op papier. En als we straks tot die conclusie gaan komen, dan is er niks mis mee. Dan is het eigenlijk prima gedaan. Maar laten we ons even wat meer de tijd geven om dat nog eens een keertje heel stevig weg te zetten. En dan echt met een voldragen plan te gaan komen. En als er naar uit gaat komen van dat het een gemeentelijk onderdeel, een gemeentelijke afdeling moet gaan worden. Met alle pro's en contra's. En u bent er als raad van overtuigd. Dan is het helder en duidelijk. Maar wat er ook uit gaat komen, het moet ook volstrekt helder zijn. Dat ook in de nieuwe setting de rol van de raad is. Zodat we daar in de toekomst geen enkele discussie meer over hebben.
Dat betekent dat er een gewijzigd stuk moet komen. Hè? Dus daar zal de organisatie dan zorg voor moeten dragen. We hebben nog een tweede ronde te gaan. Zijn er nog vragen bij?
Ja, nou goed, u zegt het al heel goed, voorzitter.